We zijn weer bij elkaar als gemeente. En straks hebben we een gemeentevergadering. En toen dacht ik, wat is nou eigenlijk een gemeente? En waarom zouden wij moeten vergaderen? Vergaderen betekent zoiets als bij elkaar komen. Nou, we komen toch altijd bij elkaar? Dat noem je een samenkomst. Samenkomen, bij elkaar komen. Gisteren, toen schreef ik dat, het is ondertussen eergisteren, ging ik naar Amsterdam, omdat onze kleinzoon jarig was, 4 jaar geworden. Daar kwamen we ook samen, rond een tafel met heerlijkheden. Een soort koffielunch, en er ontstond een heel geanimeerd gesprek over van alles en nog wat. We kwamen samen. Maar het was geen samenkomst. Er was iets gemeenschappelijks, de jarigen. Maar het was geen gemeente die samenkwam. Wat maakt een gemeente nou tot een gemeente? Als je in de Bijbel kijkt, dan worden die woorden samenkomst, vergadering en gemeente ook gebruikt. Zowel in het Eerste als in het Nieuwe Testament. En het gaat dan altijd om een groep mensen die in een soort verwantschap bij elkaar horen. Ze hebben iets gemeenschappelijks. Het woord samenkomst, dat gaat eigenlijk altijd samen met de term feestelijk in het Eerste Testament. De Heer gebiedt zelfs zijn volk een feestelijke samenkomst te houden. Er mag daar niet gewerkt worden en de aandacht is gericht op hem. Toen dacht ik, zijn er ook nog andere samenkomsten? Ja. Er is een enkele keer ook nog het samenkomst plechtig. In 2 Koningen 10. Daar wordt gesproken over een plechtige samenkomst. Ter ere van Baal. In opdracht van Jehu, de 4e koning van het 10-stammenrijk. Ik weet niet of we daarna zo blij van worden. Geef mij dan toch maar een feestelijke samenkomst. Dan heb je ook nog een vergadering. Nou, als je in de Bijbel kijkt bij vergadering, dan wordt er vaak iets beslist. Het zit een beetje een juridisch luchtje aan. Ze komen bij elkaar om iets te beslissen, iets af te rekenen. En er is iets fout gegaan of er moet iets worden rechtgezet. En de term gemeente, dat vinden we in het Eerste Testament terug als grote gemeenschap. Ook wel vertaald als het volk. In het Nieuwe Testament wordt er de christelijke gemeente mee bedoeld. Dat zijn de mensen die zich na een ontmoeting met Jezus aansloten bij anderen die dat ook hebben ervaren. Het is dus een duidelijk verschil. In het Eerste Testament gaat het altijd over Gods volk Israël. Alle andere mensen horen bij de volkeren. Je hebt het volk en de volkeren. In het Nieuwe Testament bestaat een gemeente uit mensen die een relatie hebben met Jezus. En daardoor ook met elkaar. Hoeven dus niet per se van één volk te zijn. Nee, ze worden een volk. En als we dan samenkomen, dan noemen we dat vaak een dienst. En het woord dienst staat altijd in relatie tot dienen. Iets doen voor een ander. Je bent in dienst van. Jozef was in dienst van de farao. De priesters deden hun dienst in en om het heiligdom. Timotheus doet dienst in de gemeente. Paulus schrijft daarover in zijn brief aan hem. Vanochtend hebben mensen stoelen klaargezet. Er is iemand die liedjes heeft uitgezocht. Er is begeleiding. En na de dienst, koffie. Die is ook klaargezet door de dienstdoende koffiezetter. Oké, dat weten we nu. Maar waarom komen die volgelingen van Jezus nu eigenlijk bij elkaar? Kunnen ze niet gewoon thuis liedjes zingen? Een beetje Bijbel lezen, een beetje bidden of zo? En dat brengt mij bij de volgende vraag. Hè? Wat is de gemeente? Kort door de bocht. Een lichaam bestaande uit verschillende mensen met één doel. Waarom een gemeente? Waarom bestaat die eigenlijk? Het is een plaats waar God zich kan openbaren aan de wereld. En wat is dan de weg van de gemeente? Wat doen ze daar? Hoe gaat het allemaal? Leren in liefde om te gaan met elkaar in onze verschillen in karakters. Dat is een leuk onderdeeltje. Daar hebben we het zo meteen nog even over. Wat is een gemeente? Een gemeente is een lichaam, bestaande uit verschillende mensen met één doel. Heb ik dat zelf bedacht? Nee. In Efeze 3 staat: daarom bid ik, Paulus, gevangenen omwille van Christus Jezus, voor u die afkomstig bent uit de heidense volken. Oké. We hebben hier dus een Joodse rabbi, die bidt, terwijl hij zelf gevangen zit, voor heidense volken. U hebt immers gehoord dat God zijn plan verwezenlijkt door de genade die ik met het oog op u ontvangen heb. Wacht even, dus Paulus heeft genade ontvangen van God, niet voor zichzelf, maar voor u, de gemeente, u dus. Mij is het geheim geopenbaard waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. Als u wil weten welk geheim dat is, dan moet u lezen in Efeze 1 en 2. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht. Oftewel, ik zwam niet maar wat, ik weet waar ik het over heb. Het is onder vorige generaties aan de mensen, niet aan de mensen onthuld. Het was een geheim dus. Maar nu door de geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Ook mensen uit andere volken delen door hun eenheid met Christus in de erfenis. Ze maken deel uit van hetzelfde lichaam. Daar hebben we het. En ze hebben ook deel aan de belofte, door middel van het evangelie. Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden. We hebben de dienaar weer. Door de gaven? Hebben we het zo meteen nog over. Van Gods genade die ik ontvangen heb, door zijn kracht die in mij werkt. Een ingewikkelde zin, echt een Pauluszin. Hij zegt altijd 10 dingen in één zin. Kortom, hij komt erop neer. Zijn kracht werkt door mij heen, zegt Paulus. En daardoor gebeurt het allemaal. Gemeente is dus een lichaam. Waarom een gemeente? Het is een plaats waar God zich kan openbaren aan de wereld. Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidense volken de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. En voor allen in het licht te stellen hoe het geheim dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van alle dingen, verwezenlijkt wordt. We hebben dus met een geheim te maken. Althans, het was een geheim. En dat gaat nu geopenbaard worden. En hoe werkt dat dan? Zo zal nu door de kerk. En ik neem aan dat u snapt dat er niet wordt gebouwd een stapel bakstenen. Maar dat is de gemeente. De wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden. Aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Zo. Naar het eeuwige voornemen dat hij ten uitvoer heeft gebracht in Christus Jezus onze Heer. Mensen, wat een taal, hè? Hij is het dus altijd al van plan geweest, staat hier. En nu heeft hij het eindelijk gedaan. Door Jezus Christus, onze Heer. Door onze eenheid met hem, voorwaarde, hebben wij vrijelijk toegang tot God. Door ons geloof in hem, voorwaarde, mogen wij daarop vertrouwen. Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd om u, willen van u, want het leidt tot uw luister. Nou ja. Paulus schrijft dit vanuit de gevangenis. En je zou dus kunnen denken, nou moet je nou eens kijken zeg. Die man die is zo vurig van geloof. En hij zit in de gevangenis. Je verwacht toch dat die man een fantastisch leven heeft. Die schrijft toch zijn boeken vanuit een tropisch eiland. En alles. Want God zorgt toch voor hem? Ja, God zorgt voor hem. Klopt. Ook in de gevangenis. En hij zit er niet mee. Nu komt het leukste deel. Leren in liefde om te gaan met elkaar in onze verschillen in karakters. Nou, ik zou u nu eventjes uit willen dagen. Kijkt u eens even naar links. Kijkt u eens even naar rechts. Draai u eens even om. En kijk eens even wat hier allemaal zit. En wees u nou eerlijk. Zou u deze mensen allemaal zelf hebben uitgezocht? U zegt natuurlijk ja. Maar dat zijn hele aardige, vriendelijke mensen. Ja, dat kunt u nou wel vinden. En misschien is dat zelfs wel zo. Maar dat komt omdat u ze heeft leren kennen. U had ze vast niet uitgezocht. Nee, daar heeft iemand anders voor gezorgd. Ik zie daar iemand heel erg... Oh nee, echt niet. Nou, hoeft wij niet te doen, hè. Het heeft iets te maken met die gaven van de geest. Over de gaven van de geest, broeders en zusters, wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog niet geloofde, volledig in de ban van de afgoden die taal nog teken geven. Ja, dat was vroeger zo. Dan had je een beeldje en er kwam geen geluid uit. Het vervelende tegenwoordig, onze nieuwe beelden zitten vol met geluid. En nog beeld ook. Ze kletsen je in de oren van het hoofd en ze vertellen je precies wat je doen moet. Tik, tok, tik, tok, tik, tok, tik, tok. De ene keer dit, de andere keer dat. Dat zijn de moderne afgoden. Je laat je verleiden tot dit en dat en zus en zo. Meer heb je niet nodig. Maar nee, het gaat om andere geest. Tegenwoordig mogen wij een andere geest aanbidden. Ik zeg u daarom nadrukkelijk, niemand kan door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. Oftewel, als je de geest van God hebt, dan is het gewoon niet meer mogelijk om Jezus te vervloeken. Maar je kan zonder geest ook niet zeggen, Jezus is hier. Kan alleen maar door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven. Eén geest. Verschillende dienende taken. Eén Heer. Verschillende uitingen van bijzondere kracht. Eén God. Die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. Dat is een veilig idee. Bij iedereen dus. Ook u. Ja, ook u. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. Ten bate van de gemeente. Oh. Ik dacht dat het voor mezelf was. Aan een ieder wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Oh nee. Nee, dat staat er niet. Er staat aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander, door diezelfde geest, het overdragen van kennis. Ben ik mee bezig, hoop ik. De een ontvangt een geest van een groot geloof. De ander de gaaf om te genezen. Wauw. Weer een ander de kracht om wonderen te verrichten, om te profiteren, te beoordelen of een profetie van de geest is, of om in klanktaal te spreken of klanktaal uit te leggen. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Ja, maar ik wil... Kent u dat Sinterklaasspel, wat ze met tieners vaak doen? Dan krijg je een pakje en dan mag iemand anders mag het afpakken. Ja. En dan ben je het kwijt. Maar de volgende, die een zes gooit met de dobbelsteen, mag dan ook weer iets afpakken. Nou, zo is het hier niet. Deze cadeautjes die we van de geest krijgen zijn voor ons persoonlijk. En de ene krijgt dit, de andere krijgt dat. En dan kun je wel zeggen van, dat wil ik ook. Nou, dan heb je een probleem. Want het is niet voor jou. Ik zou dan eerst maar eens je eigen cadeautje uitpakken. En kijken wat, misschien dat dat wel heel erg nuttig is. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Sommigen wat vaster, anderen zijn wat losser. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. We zijn allemaal gedoopt in één geest en daardoor zijn we één lichaam geworden. Haha, had u niet gedacht, hè? Heeft u niet voor gekozen? Dat is gewoon gebeurd. Of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen. Ik wil er nog even bij zeggen, mannen of vrouwen. Katholieken, protestanten. We zijn allen van één geest doordrenkt. Het lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam. Hoort hij er dan werkelijk niet bij? Nou, het enige waar ik eigenlijk goed in ben, is in koffie zetten. Dus ik hoor niet bij de gemeente, want ik kan namelijk niet preken. Nou, ik ben heel erg blij dat er mensen zijn die koffie zetten. Als het oor zou zeggen, ik ben geen ogen, dus ik hoor niet bij het lichaam. Zou het er dan werkelijk niet bij horen? Moet je je voorstellen dat je hier een hele club zat met allemaal mensen die heel graag elke zondag zouden willen preken. Daar waren we eens ongelukkig van. Iedereen zou het ook beter weten, hè? Dat is niet een... Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? Maar God heeft juist alle lichaamsdelen een eigen plaats gegeven. Precies zoals hij dat wilde. Ja, Als we met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat een lichaam zijn? Moet je voorstellen, zijn. Eén heel groot oog. Ja. Straks dan staan ze met z'n allen achter de bar. Want ze zijn allemaal koffiezetters. Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en samen vormen ze één lichaam. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En evenmin kan het hoofd tegen de voeten zeggen, ik heb je niet nodig. Dus waagt u het niet om te zeggen tegen iemand anders, jij bent overbodig. Integendeel. Nu komt er iets heel wonderlijks. Ja, ik geloof het ook. Integendeel. Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. Dat is heel wonderlijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. Daar heb ik altijd weer een probleem mee. Zo van, in welke delen van ons lichaam zouden we ons dan voor moeten schamen? Nou ja, dat volgens mij kunnen iedereen zich dat wel bedenken. Er zijn delen die we gewoon liever niet laten zien in het openbaar. Maar die zijn toch wel erg nuttig. Zonder dat zou de wereldbevolking vrij snel uitsterven bijvoorbeeld. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat die delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Geldt dus ook voor de mensen in deze gemeente. Zodat het lichaam zijn samenhang niet verliest. Ja, dat is belangrijk. Maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. We zijn dus verantwoordelijk voor elkaar. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in de vreugde. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Ten eerste aan apostelen, ten tweede profeten, ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, gaven om te genezen en vermogen om bijstand te verlenen. Helpen, leiding te geven. Grappig is dat, dat wordt tamelijk aan het eind genoemd. Je zou denken dat leidinggeven, dat is toch wel belangrijk, hè? Valt nogal mee dus. Of klanktaal te spreken. Ah, het komt helemaal op het eind, komt dat er ook nog een keer bij, ja. En nu komt er een vraag. Is iedereen soms apostel? Of een profeet? Is iedereen leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? Kan iedereen genezen dan? Kan iedereen in klanktaal spreken? Kan iedereen uitleggen? Het is duidelijk dat deze vragen geen echte vragen zijn. We noemen dat retorische vragen. Het antwoord is bekend. Je zou kunnen zeggen, het is vragen naar de bekende weg. Niet iedereen is profeet. Niet iedereen is leraar. Niet iedereen kan wonderen verrichten, genezen. En niet iedereen kan in tongen spreken. En dan kun je wel zeggen, ja maar. Dat zal wel. Stel voor dat dat zo was, dat iedereen alles kon, hadden we elkaar niet eens nodig. Hoefde de gemeente niet te bestaan. Maar omdat iedereen een andere gave heeft, wel. Paulus wenste wel, zegt hij ergens, dat iedereen in tongen sprak. Maar waarom zegt hij dat? Omdat hij weet dat het niet zo is. Het is niet zo. Hij eindigt met, richt u op de hoogste gave. En wat dan die hoogste is? Ja, dat weet ik niet. Toen ik nog voor de klas stond, ik had dan vaak groep 8. Dan stelde ik op enig moment altijd de vraag, en wat is volgens jullie nou de beste school? Ik heb dit hier wel eens eerder gezegd. Nou, dan kwam natuurlijk het gymnasium. Of weet ik veel. Ik zeg, nou, dat dacht ik niet. Volgens mij is de beste school de school die bij jou past. Want als het te hoog gegrepen is, dan snap je niet waar het over gaat. En als het te laag gegrepen is, dan val je in slaap en dan denk je, wat doe ik hier? En zo is het ook met gaven. Je krijgt een gave die bij jou past. En die mag je ontdekken. Maar... Huh? Juist. Heb ik nu... Oh ja, staat hier nog. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. We hebben het dus over al die gaven gehad. Het ene is nog geweldiger dan het andere. Maar er is kennelijk een weg die nog voortreffelijker is. Level 2. Kennelijk gaat er iets boven die hoogste gaven. Nou, dit was allemaal Korinthe 12. En wat komt er na Korinthe 12? U zult het niet kunnen vermoeden. Het is Korinthe 13. En dat is het hoofdstuk dat gaat over de liefde. De liefde is de grootste van de bekende drie. Geloof, hoop en liefde. Dat gaan wij nu even niet doen. We lezen even verder in Efeze. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap. Tada! In de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. Oké. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dat schijnt toch wel erg belangrijk te zijn. Dan zult u met alle heiligen, saampjes, niet apart, in staat zijn de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen. Maar veel meer dimensies hebben we niet. Ja, de liefde van Christus te kennen, die alle kennis te boven gaat. Opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. Wauw. Aan Hem die door de kracht die in ons werkt, bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. We kunnen niet eens bedenken wat Hij ons allemaal wil geven, wat Hij ons allemaal duidelijk wil maken. Aan Hem komt de eer toe in de kerk en in Jezus Christus. Van geslacht op geslacht tot in alle eeuwigheid. Amen. Het wordt hier meteen duidelijk. Het hoogst bereikbare is gegrondvest blijven in de liefde. Dan zullen we met alle heiligen dus samen in staat zijn tot wat? Het kennen van de liefde van Christus. Omdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. Zo. Vervuld van de volheid van God. Wat wil je nog meer? Dan ben je één met Hem. En dat gebeurt dus allemaal in de gemeente. Oké. Wat kunnen we allemaal zeggen van de gemeente dus? De gemeente is een leerschool. Het botst Het schuurt. En je moet kiezen hoe je hiermee omgaat. Vlucht je weg? Of ga je de weg op, samen? Ga je samen verder? Of blijf je zitten? De gemeente als leerschool. Het is net als een gezin. Je broertjes en zusjes heb je niet gekozen. Er zitten leuke mensen bij en minder leuke mensen. Ik heb blauwe ogen, mijn broer heeft ook blauwe ogen. Hij heeft meer haar dan ik. Hij is 10 jaar ouder. Ik vind het niet eerlijk. Maar het is verder wel een aardige kerel. Heb ik hem gekozen? Nee. Moet ik het ermee doen? Ja. Lukt dat? Ja. De gemeente is een lichaam. Vele delen, één lichaam. Je hebt elkaar nodig. En we worden ook gewaarschuwd trouwens om niet te oordelen. In Romeinen 14 staat, wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of het wel of niet goed is wat hij doet, bepaalt alleen zijn eigen Heer. Oftewel, wees zuinig met kritiek. De gemeente is een bron van kennis. Samen zullen we de breedte, de hoogte en de diepste begrijpen van God. Hoe komt dat? Ja, omdat op een of andere manier aan de een dit wordt geopenbaard en aan de ander dat. Kwestie van luisteren naar elkaar. Het niet altijd beter willen weten. Door de eenheid in de gemeente zal de wereld geloven dat de Vader Jezus gezonden heeft. Oeh, dat is wel een stukje verantwoordelijkheid zeg. Jezus bidt namelijk, laat hen allen één zijn Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen ook zo in ons zijn, omdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat ze één zijn als wij, ik in hen, u in mij. Dan zullen ze volkomen één zijn. Zal de wereld begrijpen dat u mij gezonden hebt en dat u hen lief had, zoals u mij lief had. Johannes 17. En dan nog, door de gemeente zal de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Kun je dat voorstellen? Dat zou ik dan nooit bedacht hebben. Dat is wij hier op aarde in de gemeente invloed hebben op wat er daar gebeurt. Wij maken dus de wijsheid van God bekend aan alle vorsten en hemelheersers in de hemelsfeer. Kun je je voorstellen dat de gemeente dan ook aangevallen wordt? Er zitten daar namelijk een stelletje jongens, vorsten, die daar helemaal niet blij mee zijn. Die voeren oorlog tegen God. En die willen helemaal niet dat die gemeente één is en dat die gemeente duidelijk is. Tja, dat is dus de gemeente. Zo zitten wij bij elkaar als gemeente. En de vraag was, wat is de gemeente? Nou, dat dus. Waarom de gemeente? Nou, daarom dus. En hoe dan? Nou, zo. Aan u de keus of u hierbij wil horen. Of niet? Amen. Zullen we bidden? Dank u wel, Heer, voor uw woord. Dank u wel dat we altijd terug mogen vallen op uw woord. Heer, dat we eigenlijk niks zelf hoeven bedenken of zelf hoeven invullen. Het staat er gewoon. Wilt u onze ogen openen voor uw woord, maar ook voor elkaar. Heer, dat we mogen leren van elkaar. Heer, de wijsheid die een ander heeft. Heer, geef ons de genade om elkaar te verdragen ook, als dat nodig is. Soms is dat lastig. U weet het. We hebben allemaal ons eigen rugzakje. En we zien zo gauw de rugzak van een ander. Maar help ons te verdragen en te dienen. En daardoor te groeien. in liefde naar elkaar. Heer, zodat u ons de kennis, de waarheid kunt toevertrouwen. Dat vragen we u in Jezus' naam. Zegen ons als gemeente. Geef ons liefde, hou ons bij elkaar. Maak ons sterk. En als u wilt dat we gaan groeien, Heer, we willen er open voor staan. We willen openstaan, Heer, voor nieuwe mensen. Meer gaven die u gaat toevoegen aan deze groep mensen. In Jezus' naam. Amen.